Even vooraf, deze show wordt gesponsord door Eikdata.
De manier om grip te krijgen op je marketingdata en je marge.
Begin nu via eikdata.com/podcast en ontvang een maand gratis. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
Hoeveel ROAS had die campagne van vorige week? Wat is de customer lifetime value van dat ene klantsegment?
Ja, als je dat soort vragen nu nog op 5 plekken moet opzoeken, dan is er echt werk aan de winkel.
Ja, welkom bij Op weg naar 20 miljoen. Ik ben Mohamed.
En ik ben Thomas.
En vandaag praten we met Kim Baas, oprichter van Insight First en de data expert. Zij helpt bedrijven om hun data op orde te krijgen.
Ja, ze neemt ons mee in de toekomst van data. Je niet meer blind staren op dashboards, maar ook gewoon kunnen praten met je data.
Ja, we hebben het dus over AI, data uiteraard, maar ook data warehouses, composable CDP's en vooral hoe jij je voorbereidt op die data toekomst.
Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
Kim, welkom in de studio.
Dankjewel.
Hoe is het?
Goed.
Hey, we gaan het vandaag hebben over data.
Zeker.
En ik frame hem even als de toekomst van data. Mm-hmm. En wil ik eigenlijk in ons gesprek beginnen aan het einde. Hoe de toekomst eruit ziet. En dan gaan we een soort van terugwerken naar wat je dan vandaag in principe een beetje zou moeten doen. Hoe zie je de toekomst van data voor je binnen e-commerce bedrijven?
Ja, ik denk dat de toekomst van data heel dynamisch gaat zijn. Dus nu zie ik dat mensen heel vaak bij mij aankomen voor een dashboard. Hoi, ik ben op zoek naar een dataoplossing. Ik wil een dashboard. Maar zoals we al een beetje in het voorgesprek hadden besproken, toen had ik natuurlijk de one-liner gedropt. Dashboards zijn dood. Yeah. Nou, ik hoop van gans harte dat dat niet helemaal zo gaat zijn. Want dan moet ik mijn businessmodel ook een beetje gaan omklussen, denk ik. Maar ik denk waar een dashboard nu vaak het eindstation is, het enige waar je data consumeert, dat wel echt gaat veranderen. Dus we gaan niet alleen rapportjes bouwen en dashboard zal echt wel een rol blijven spelen, want je wil je wekelijkse rapportage niet elke week weer opnieuw moeten uitvinden. Maar we gaan chatten met onze data, we gaan de data doorsturen naar andere systemen, we gaan alerts instellen, zodat je proactief op de hoogte gehouden wordt van hoe het met je data gaat. En het wordt allemaal gewoon een stuk interactiever, is mijn idee.
Dus ik ben ondernemer. Ik zit te denken, mijn dashboard, wat doet mijn dashboard voor mij? Mijn dashboard vertelt mij hoe het gaat met mijn business.
Ja.
Is in principe een soort van voor mij het allerbelangrijkste wat ik zo kan bedenken. Is dat even theoretisch te denken. Mm-hmm. Hoe bedoel je de dashboard zijn dat? Want dat is dat niet hoe ik begrijp dat niet.
Nee, dat snap ik. Ik denk ook niet dat dashboards helemaal gaan verdwijnen. Want dashboards zijn natuurlijk, er is over nagedacht hoe je de data op een goede manier neerzet, zodat jij heel snel je conclusies kan trekken.
Ja.
Maar jij weet volgens mij ook dat als je naar een dashboard kijkt, hoe meer data, hoe meer vragen. Dus je kijkt naar een paar cijfers en dan denk je, ik heb minder omzet gedaan of meer omzet gedaan. Maar waarom dan? En dan ga je graven. De meest gehoorde vraag in mijn vakgebied is denk ik wel, kan ik deze data ook in Excel krijgen? Er zijn ook veel memes over onder data-analisten. En dat is ook gewoon waar. Dat is een vraag die we heel vaak krijgen en ook zeer terecht. En ik ben van mening dat je daar ook helemaal niet bij weg moet gaan. Als iemand data in Excel wil, betekent het dat diegene ermee aan de slag gaat. Gaat downdrillen, gaat slicen, dicen, op zoek gaat naar de antwoorden die er onderliggend aan wat je ziet in zo'n dashboard zitten. En dat is volgens mij wat je wil. Dus je hebt ook nog steeds een dashboard nodig voor hoe gaat het, meer de diagnose en het liefst ook één laagje daaronder. Maar voor sommige vragen heb je gewoon wat meer detail nodig. En sommige vragen zijn ook heel praktisch. Kun je voor mij een export uitdraaien, want ik wil mijn allerbeste klanten een leuk cadeautje gaan opsturen. Ja, dat is toch iets wat je niet echt in een dashboard vindt. Dat is iets wat je moet gaan doen met je data. En al dat soort toepassingen worden slimmer, sneller, makkelijker met de inzet van AI en de verschillende automatiseringstools die er op dit moment zijn.
Eén ding wat ik dan een beetje weer hoor in jouw antwoord is, mijn dashboard vertelt mij hoe het gaat met mijn business. Mm-hmm. Maar ik heb wel zelf, samen met de data expert, heb ik wel mijn dashboard vormgegeven.
Ja.
Is het dan zo dat, zeg maar, die stap, dus welke data moet je daar hebben en hoe moet je dat allemaal neerzetten, dat wellicht een beetje vervangen wordt door in de toekomst AI? Dat je eigenlijk gewoon zegt tegen AI, hoe sta ik ervoor? En dat die dan heel slim de juiste data erbij pakt en zo. Dat misschien daar naartoe verschuift?
Ja, ik denk dat het een beetje een hybride vorm gaat zijn. Want sommige dingen wil je gewoon altijd weten. Hoeveel omzet heb ik gedaan versus vorig jaar, versus vorige week?
Oh ja.
Beetje meer de basis. En ik denk niet dat je er zin in gaat hebben, zeg maar, om elke week weer opnieuw met jouw AI data agent, want die ga je dan hebben, in discussie wil gaan van oké, kun je dat voor me genereren? Want je hebt gewoon een manier waarop jij het fijn vindt om die data te consumeren. Hè? De een zegt ik wil dat in een grafiek, de ander zegt ik wil daar gewoon een tabel van gesplitst per land, ik noem maar wat. Je hebt een bepaalde manier waarop je dat makkelijk tot je neemt, zeg maar, die data. En dat blijft denk ik nog steeds wel een rapportje of een dashboard. Ik denk dat dat ook persoonlijker gaat worden. Dus nu kijken we met z'n allen naar één dashboard misschien in het hele bedrijf. En dat heeft ook wel voordelen. Maar misschien vindt Thomas het fijn om een grafiek te zien. En wil jij graag een tabel? Zou ook kunnen dat je een soort persoonlijke view krijgt. Ik heb ook geen glazen bol, hè? Dus ik schets even wat ik ongeveer denk. Ja. Maar ik denk wel dat je daarna inderdaad in discussie gaat met jouw agent van oké, ik zie dit. Wat zou daar nou onder kunnen zitten? En kan je eens een grafiek voor mij maken, bijvoorbeeld op productniveau, om te kijken of het daarin zit? Of stel je hebt retailwinkels, is er een winkel die achterblijft? Of dus eigenlijk de reden waarom je dingen ziet, is vaak waar je een leveltje dieper voor wil gaan. En dat gaat steeds makkelijker worden.
Ik vind het wel gewoon. Ik zit denk aan zeg maar onze. Met Thomas zit dan soms in de podcast studio. En dan zitten we met een e-commerce ondernemer. En dan halen ze soms hun telefoon erbij. Met hun dashboard. Ja. Ja, dan vinden wij dat altijd leuk. Maar kijk, zeg maar, wat is het eerste waar je naar kijkt? Als je zeg maar. Nou, kijk, ik zal het je laten zien. Kijk, bijvoorbeeld vandaag. En het is dus eigenlijk ook wel ergens. Ja, een soort van persoons-eigen dan. Want je geeft aan, je hebt op een bepaalde manier dat jij ook je data consumeert. En ik begrijp ook wel, want dashboards zijn wel heel statisch.
Ja.
Het wordt één keer gemaakt, je weet wel, het wordt een project, je haalt mensen erbij, wordt allemaal gesleuteld, staat het en dan is dat het.
Ja, terwijl ik denk dat het ook heel belangrijk is, het verhaal achter de data. Dat is eigenlijk denk ik ook wat je aangeeft. Hè? Dus eigenlijk van, joh, kan je dit dashboard of kun je deze data in Excel? Dat is eigenlijk al een reden, omdat je graag wil achterhalen.
Ja.
Waardoor dingen, en tuurlijk op het moment dat alles zeg maar in het groen staat en allemaal nog voldoet aan hetgeen wat jij voor ogen hebt, dan zal die reden er niet zo heel groot zijn. Zeg maar op het moment dat je dingen gaat zien waarvan je denkt, hey, er is een trendbreuk of er gaat iets achterlopen, dan wil je dat op dat moment weten. En nou ja, dan is nu de technologie zover dat je in de basis niet meer zelf inderdaad in Excel moet gaan zitten knutselen, maar dat je dan die vragen kan gaan stellen. En aanvullend daarop denk ik ook dat het heel interessant ook is om, weet je, ondanks dat je met elkaar nadenkt over bepaalde KPI's waarop je uiteindelijk je organisatie stuurt, is het ook interessant om in gesprek te gaan met je data om onderliggende dingen naar boven te halen die je niet vanuit je KPI's zou zien. Want ook dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Dus dat je hebt een enorme dataset. En op het moment dat je eigenlijk alleen maar naar een bepaald aantal meetpunten kijkt, kan je natuurlijk naar de toekomst toe veel meer, veel breder gaan zeggen. Zeggen veel meer, oké, wat zien wij nou in de data? En wat kunnen we daar dan mee? Om ook weer nieuwe inzichten te krijgen. Dus niet alleen maar om je eigen data te onderbouwen.
Ja.
Hè, om te zien van waar komt het nou door? Maar ook om weer nieuwe inzichten te krijgen om misschien weer te komen tot nieuwe KPI's. En wel te voorkomen dat je niet straks 20, 30, 40, 50 KPI's hebt. Maar wel om...
less is more.
Ja, juist. Less is more. Maar wel om gewoon wat meer te achterhalen van hoe je bedrijfsvoering op het gebied van data loopt.
Klinkt wel echt leuk. Die data induiken van precies, van waar zit het hem nou in?
Maar het grappige is, denk dat het ook echt leuk wordt doordat die technologie er is. Want ik denk nu als je aan de ondernemer zou vragen van oké, je krijgt een Excel-sheetje.
Vind je dat leuk?
En daar staan 35 kolommen in en 600.000 rijen.
Prettige
en ga maar aan de slag, zeg maar. Dan zullen ze zeggen, ja, zoek het lekker uit. En terwijl je nu, op het moment dat je dat kan gaan doen, je inderdaad op een leuke manier een interactie kan gaan opzoeken, zeg maar.
Toegankelijkheid is een groot topic.
Zeker, zeker. Wat ik wel spannend vind, en dat is misschien iets waar je ook gelijk nog op kan reageren, zeg maar, is natuurlijk van, dat is mijn ervaring wel, op het moment dat je data vandaag, laat zo zeggen, inlaat en daar bevraagt.
Ja.
En je doet dat morgen nog een keer.
Ja.
Dat hoe vriendelijk ChatGPT ook is, zeg maar, het ook zo kan zijn dat ze dus een ander antwoord geeft. Zeg maar. En dat is natuurlijk, dat kan wel een uitdaging zijn. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja, dat is zeker een uitdaging. En wij hebben ook wel, want deze tools, dus die tools heten dan een beetje breed genomen conversational analytics. Hè? Dus je gaat in dialoog met je data, ga je analyseren. Er zijn best wel veel verschillende tools voor. Alle grote BI-pakketten hebben inmiddels wel iets gelanceerd. We hebben vorig jaar, vorige zomer, ook heel veel daarmee getest. En toen was het eigenlijk ronduit slecht, heel eerlijk.
Ja.
Je stelde inderdaad dezelfde vraag op maandag en op dinsdag. Je kreeg een ander antwoord. En wij waren gewoon best wel huiverig om onze klanten eigenlijk hiermee aan de slag te laten gaan. Want ja, als je een paar keer slechte ervaring ermee hebt en je gaat daar je besluitvorming op doen, wat je wil, dan weet ik ook niet of je het nog zo snel weer gaat proberen. Dus we hebben daar ook even mee gewacht. En we zijn nu eigenlijk in een soort tweede ronde heel veel tools aan het testen. Want wat je eigenlijk ziet is, om dit te laten slagen, zijn drie dingen heel belangrijk. Dus één is eigenlijk, ja, dit heet dan met een duur woordje semantic layer. Maar het komt eigenlijk neer op een definitielaag bovenop de data die je in je data warehouse opslaat. Dus nu doe ik al een aanname dat je je data dan in een data warehouse hebt opgeslagen. Hè? Daar moeten we misschien zo nog even over hebben. Maar stel, je hebt een data warehouse, je hebt daar je data staan en daar staat een kolom omzet. Stel, hij heet nu omzet. Ja, wat voor omzet is dat? Is dat omzet voor korting, na korting, voor refunds, na refunds, in of ex-BTW? Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die je wilt toevoegen aan die definitielaag. Zodat een AI weet, in dit bedrijf kijken we naar omzet exclusief BTW. Maar bijvoorbeeld in retail wordt er heel vaak gekeken naar omzet inclusief BTW. En dan kun je die nuance ook meegeven eigenlijk in die middenlaag die je dan opbouwt. In die semantische laag. Dus dat is een stukje wat eigenlijk steeds belangrijker wordt. Dus mijn werk, ons werk, verandert in die zin ook best wel. En wordt steeds technischer en meer op engineering gericht, zodat je die basis goed hebt staan. Ja, dus dat is stap 1. En wat je nu dan eigenlijk ziet met de komst van agents, en dat is natuurlijk breed, dat zul iedereen ook wel herkennen van allerlei andere toepassingen, is dat je ook nog een stukje instellingen kunt regelen aan die agentkant. Dus dan bouw je bijvoorbeeld een retail agent en je bouwt bijvoorbeeld een B2B agent die met die data aan de slag gaan. En die retail agent geeft je mee, kijk naar omzet inclusief BTW. En bijvoorbeeld in retail vergelijk je een zaterdag year on year met de zaterdag vorig jaar. Hè? Wil je niet op data, maar op dag vergelijken. En in B2B wil je bijvoorbeeld gewoon mei, 1 mei tot 31 mei met het vorig jaar de hele maand vergelijken. En zit je niet aan die dagen vast. Dus dan geef je eigenlijk dat soort settings geef je mee aan die agent. Dus eigenlijk een soort tweede controlelaag. En de derde is instructies van je medewerkers. Want ook een dergelijke AI vergt een goede prompt met context. En hè, als je gewoon gaat vragen, wat zijn mijn beste klanten? Ja, dan hoop ik dat die tool een wedervraag gaat stellen. Want met alleen die antwoord zonder scope kom je er niet, zeg maar. Nee. Ja. Juist. Dus dat is nog wel, het heeft wel wat voeten in de aarde. Maar ja, het is natuurlijk wel heel gaaf wat je er allemaal mee gaat kunnen. In mijn optiek, als je het goed regelt.
Ik zit me zo te bedenken. Ik bedoel, want de dingen die je zegt zijn eigenlijk ook wel best voor de hand liggend. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de goede instructies aan de medewerker.
Ja.
Of dat nou met AI te maken heeft of met wat anders. Ik vraag me af in hoeverre dit goed zal gaan.
Ja.
Of gaan dit soort dingen mis? Want ik bedoel, als je dit zo noemt, het klinkt heel logisch. Een definitielaag omzet, je moet weten wat voor omzet het is.
Ja.
Weet je, die agent instellingen moeten dus inderdaad afgesteld zijn op jouw business en op wat jij wil weten.
Ja, maar nog grappig is het heel logisch omdat het nu gezegd wordt? Of is het heel logisch op het moment dat je ermee start? Ik denk namelijk het eerste. Ik denk namelijk dat zich mensen heel veel niet realiseren. Hè, dat als jij een vraag stelt en iemand anders de vraag stelt, dat je dan een ander antwoord kan krijgen. Alleen al op basis van die context. Omdat het nog een heel jong en ontwikkelend verhaal is, zeg maar. En als wij nu kijken naar data, is dat vanuit dashboards. En heb je eigenlijk al die dialogen die jij noemt, heb je namelijk al doorlopen. Want je hebt namelijk bepaald dat een KPI, een omzet KPI voor retail, deze instructie bevat. Dus dat die hele set, die heb je al, zeg maar, in het creëren van die dashboards heb je dat al voor elkaar gekregen. En nu ga je dus eigenlijk gewoon dynamisch aan de slag. En dan is het wel belangrijk om die parameters mee te geven. Dus het zijn misschien open deuren, maar tegelijkertijd denk ik wel dat mensen zich dat wel moeten realiseren, dat je er wel iets mee moet doen. Want anders heb je gewoon echt wat Kim zegt. Dan krijg je gewoon echt verschillende resultaten. Ook denk ik met de beste tools die je maar kan verzinnen, hoor. Want dat denk niet dat uiteindelijk heel veel uit gaat maken of een tool heel goed is in interpreteren. Uiteindelijk is het vraag in, vraag uit, zeg maar.
Ja, en die idee waar ik nog wel mee speel, maar daar zijn we nog niet. Dus kijk, bijvoorbeeld in e-commerce worden wel heel vaak dezelfde vragen gesteld.
Ja.
Want heel eerlijk, en wij werken voor 45 klanten en we krijgen heel vaak van alle verschillende klanten dezelfde type vragen. Dus je kunt natuurlijk nog wel, en er zijn nu ook bepaalde tools die geven je de optie om een soort query template te programmeren. Dus dat is eigenlijk nog een soort controlelaag. Dus je hebt dan die agent instructies, je hebt die definitielaag in je data warehouse. Maar je kan daar dus nog een soort van laag tussen zetten, waarbij je dus begrippen definieert. Dus ook als je zegt een churn rate, ik noem maar iets. Even gewoon dit soort achtige termen. Of een customer lifetime value. Hoe bouwen we die dan op? En als het gaat om customer lifetime value, hoe bereken je die? Dus dan zet je eigenlijk al een stukje query die normaal een data analyst zou bouwen, die zet je vast. Dus een soort validated metric. Maar goed, dit zijn wij dus nu ook echt aan het uitpluizen van in hoeverre kan je dan een soort van dichtzetten dat hij dus niet zelf een andere definitie mag gaan kiezen van bijvoorbeeld een customer lifetime value. Want uiteindelijk is dat volgens mij wel wat je wil. Als je een wat groter bedrijf ook bent waar verschillende mensen dit soort vragen gaan stellen, dan wil je gewoon wel borgen. Dat is de hele reden dat je dit centraliseert en het op die manier waarschijnlijk nu ook aanpakt. Dat hetzelfde antwoord gaat komen en dat iedereen naar dezelfde cijfers gaat kijken.
Als je het hebt over customer lifetime value, is dat dan niet geborgd in de agent instellingen die je net toelichtte?
Dus dat ligt er een beetje aan. Als je één definitie zou hanteren binnen je hele bedrijf en je hebt ook gewoon één kolom waarin dat wordt berekend wel. Maar bijvoorbeeld customer lifetime value is, vind ik, zo'n begrip die, hoe meer je het segmenteert, hoe meer waardevol het wordt. He, dus wat is customer lifetime value van subscribers of mensen met een subscription versus mensen die loskopen? Oh ja. Wat is de customer lifetime value van mensen die binnenkomen op product A versus product B? Dus wij zien vaak bij klanten dat juist die customer lifetime value heel veel lagen heeft, zeg maar. En ja, daarmee wordt het eigenlijk automatisch complex. Maar dan zou je wel, ja, dan zou je of in die agent instellingen of in zo'n query template, het is meer een soort extra laag, hoor. Dus ik moet dat nog gaan zien. Kan je het antwoord ook niet helemaal geven, zou ik eerlijk zeggen. Maar het is weer nog een soort extra laag waar je dat in kan definiëren.
Ik vind het wel leuk, want het helpt ook ons gelijk nadenken over data en hoe we daarover kunnen nadenken. Dus als ik het goed begrijp, je zou in principe in je kolommen kunnen hebben customer lifetime value.
Ja.
Hoeft niet. Je kan ook alle ingrediënten hebben.
Ja,
weet je, om
waarschijnlijk
te
heb
maken.
Je omzet. Ja.
Precies. En jij geeft aan eigenlijk in plaats van nog 10 kolommen met customer lifetime value van subscriptions en zus en zo, om dat allemaal apart er hardcoded in te zetten, kan je gewoon met die dynamische template zou je. Ja. En dat is wel interessant, want dan heb je een soort van hele robuuste, hele dynamische, rijke mogelijkheid om van alles en nog wat te kunnen vragen met hetzelfde antwoord op maandag en dinsdag.
Ja, precies. Dus het vergt gewoon best wel veel instellingswerk of gewoon aan de poort goed nadenken over hoe je dat opbouwt. En dan moet je ook, denk ik, niet te veel datasets willen blootstellen, zeg maar, in je team. Hè? Dus begin eens bijvoorbeeld met een hele grote verrijkte customer dataset waarin je, zeg maar, al je verkoopgegevens, e-mail. Hè, dus hebben mensen e-mails geopend, ja of nee? Maar ook hebben ze de klantenservice benaderd? Wanneer voor het laatst? Was dat positief of negatief? Kan je tegenwoordig ook wel uit die tools halen met intent. Dat je, zeg maar, een soort klantprofiel hebt. En ik denk dat dat al een hele goede eerste stap is om er bijvoorbeeld mee te gaan proberen in hoeverre het voor je werkt. Dus dat je ook niet meteen je hele business erin wil hangen. Ja, stap voor stap.
Vind ik wel leuk, want zeg maar, ik ben er natuurlijk ook gewoon, iedereen denk ik inmiddels ook gewoon ChatGPT gebruiker. Ja. En mijn intuïtie ergens is van, joh, als ik gewoon kopieer, plak, gewoon hoppa, alles erin, blur bijna. Dan geeft het me antwoorden. Dan zeg maar, samenvatting, doe dit, doe dat, dan krijg ik er wat uit. Maar dus dat is eigenlijk totaal niet de manier waarop we moeten omgaan met data dan.
Nee, dat zou ik niet aanbevelen. Sowieso heb je natuurlijk ook nog security aspecten. Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Maar zeker met klantgegevens, zorg dat ze geanonimiseerd zijn. Gaat nooit zomaar een ChatGPT plakken. Tuurlijk heb je het vinkje uitstaan dat je data deelt.
Grapje.
Datalek, data. Nee. Maar het is misschien een open deur. Maar wij kijken natuurlijk wel heel kritisch naar welke tools kies je dan. Hoe zet je die data er wel en niet in? Ik zou daar wel goed over nadenken. Kijk, denk.
Mo, weet je wat Lian van Shampoo Bars mij laatst vertelde?
Nou,
ze zien nu op order- en campagneniveau exact welke marges ze maken.
Nou, dat is precies wat elke e-commerce ondernemer natuurlijk wil.
Juist, dat kan gewoon met Eik Data. Een tool waarmee je grip krijgt op je marketing performance en data. Gaaf toch?
En Eik Data biedt nu onze luisteraars de eerste maand gratis via eikdata.com/podcast. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
Wel wat jij net schetst over exploratief. He, dus dit is allemaal gedacht vanuit dat je al min of meer een beetje weet wat je wil gaan onderzoeken. Ja. En er zit wel denk ik nog een stap voor terecht. Wat jij zegt is ook een stukje exploratief onderzoek van, kijk eens naar mijn data, wat zie je? Weet je, anomalies, maar ook gewoon patronen. Wat kunnen we er verder mee? Weet dat dit mijn businessmodel is, ik verkoop dit. Dit zijn mijn cijfers. Hoe zou jij deze business besturen? Bij wijze van spreken.
Hoe zou je het anders doen? Ja. Gaat niet zo goed nu.
Nou ja, je zal je soms verbazen over gewoon, ik vind best wel goed, hè, natuurlijk als soort strategische sparringspartner werken, om ook KPI's bijvoorbeeld echt specifiek te maken. Heel veel bedrijven die ik spreek sturen dan op best wel hoog over KPI's. Zoveel meer omzet, zoveel meer. Ja. Maar als jij gaat uitbreiden naar allerlei landen, je gaat allemaal nieuwe producten lanceren, zou ik het wel wat specifieker maken. Want het kan goed zijn dat je meer omzet doet. Maar ja, het kan ook goed zijn dat je versus vorig jaar in het land waar je begonnen bent misschien wel daalt. Maar dan heb je op totaalniveau wel meer omzet. Dus denk goed na over wat je meet. En daar kan een ChatGPT of gewoon een, zo'n soort tool natuurlijk supergoed bij helpen.
Ja.
Dus in de exploratieve zin zou ik zeggen, ja, is prima om gewoon flarden te delen. Maar wel alsjeblieft geanonimiseerd, denk er nou over na wat je wel en niet doet daar. Ja. Geaggregeerd bijvoorbeeld. Maar als je er echt zeg maar met zo'n tool structureel mee wil gaan werken, dan zou ik echt goed over nadenken hoe je dat inricht. Zoveel mogelijk context geven en ook je mensen trainen, weet je wel. Van wat kun je wel vragen en wat kun je niet vragen. Want sommige echt complexe vragen geloof ik ook wel echt. Ik denk dat 80% van de hele standaard data-analyse vragen moet je echt wel een eind gaan komen. Maar goed, hele ingewikkelde causale verbanden vragen. Hè. We hebben dit gedaan en we zien dit in de data. Wat is nou precies allemaal onderliggend gebeurd? Daar zul je echt altijd wel een human in the loop, zoals ze dat zo mooi noemen. Hè. Maar daar moet je echt altijd wel nog denk een analist bij hebben. En misschien nog een tip. Ik zeg altijd tegen onze klanten, denk bij voorbaat na over wat je kan meegeven aan data. Context bijvoorbeeld, die niet in je systemen zit. Dus onze klanten houden bijvoorbeeld ook altijd een log bij van alles wat er wijzigt in het bedrijf. Dus denk aan, we waren op tv, we hadden een out-of-home campagne. Maar het kan ook zijn, we hebben een grote aanpassing gedaan in de checkout van de website. Of we hebben een nieuw product gelanceerd. Of we hadden een negatieve aflevering bij kassa, weet ik veel. Kan van alles zijn. Log dat op datum, gewoon in een Google Sheetje. En voed dat ook in je data warehouse. En dan kan je straks met die AI ook, stel je ziet een gekke trend versus vorig jaar. Ja, wat was er ook weer vorig jaar? Ja, dat weet je vast niet meer op datumniveau. Nee. En dus denk ook na over hoe je slimme dingen kan toevoegen in je datastack, zodat je gewoon je data slimmer wordt.
Ja, dus annoteren van al dat soort elementen. Ja, 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 zeker. Absoluut. Interessant. Hey, en we hebben het net al, je raakte hem net al aan. Hè? Je noemde data warehouse.
Mm-hmm.
Ja, wij kennen die termen natuurlijk goed. Ik zou me kunnen voorstellen dat de luisteraars bij zijn. Ja, data warehouse kan me wel bevoorstellen.
Ja.
Waarom is dat belangrijk om te hebben? En wat is het precies?
Ja, nou ja, een data warehouse is eigenlijk gewoon een plek waar je al je data verzamelt. Dus waar al je data samenkomt. En waar je die data kan combineren en eigenlijk klaar kan maken voor de analyse, waar je dat dan ook gaat doen.
Ja.
En waar je het ook klaar kan maken om bijvoorbeeld door te sturen dus naar andere systemen weer. Waarom zou je dat willen hebben? Nou, moet ik wel zeggen, kleine nuance daarbij. Er zijn bij iedere fase die je met je bedrijf doormaakt, denk ik, verschillende data-oplossingen mogelijk. Dus er zijn ook hele goede SaaS-oplossingen die, als jij gewoon één kanaal hebt, één verkoopkanaal en bijvoorbeeld alleen 2 of 3 marketingkanalen, kan je best wel goed uit de voeten. Met de SaaS-oplossing heb je een complexere infrastructuur, dus heel veel tools of bijvoorbeeld complexe processen. Dus je doet bijvoorbeeld in fashion ruilorders die je data vertroebelen. Of je hebt complexe datavragen, dus je wil bijvoorbeeld zo'n hele gesegmenteerde COV-analyse doen. Dan kom je vaak niet meer uit de voeten met zo'n SaaS-oplossing. En dan is het een goed moment om echt een eigen oplossing te gaan bouwen. Dus echt een data warehouse waar je je eigen data opslaat. En die ook van jou is. Dus dan bouw je ook echt iets voor de toekomst. Ja, en dat is natuurlijk een beetje wij van WC Eend. Maar dat zou ik altijd aanraden.
Ja, juist. Luisteren denk ik. Luisteraars die zeggen, joh, ik heb een customer data platform, zeg maar. Is dat een data warehouse dan? Want daar komen dan informatie rondom de klant komt daarin.
Ja.
Ik heb daar misschien wat informatie over mijn e-mail in en dergelijke.
Ja.
Is dat al een eerste opzet? Of zeg je van nou ja...
Nou ja, dit is al een interessante discussie, moet ik zeggen. Want ik ben daar laatst ook een keer helemaal ingedoken. Wij zijn geen CDP-experts. Hè. Dat zit toch wel meer vaak aan de marketingkant.
Ja.
Maar ik moet zeggen, dus, uiteindelijk ben ik er ook niet zo'n voorstander van dat je je data op 2 plekken gaat opslaan. En ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk ook niet super wenselijk is. Dus ik zie meerdere dingen ontstaan. Dus afhankelijk waar je het CDP voor gebruikt, kun je ook een data warehouse gebruiken voor een deel van de functionaliteit die een CDP biedt. Dus ik denk een data warehouse meer echt een basis voor je reporting en echt voor je BI.
Ja.
En ik zie een CDP meer als echt een functionele tool waarmee je personalisatie regelt. Okay. Even heel plat gezegd. En volgens mij is dat opgeknipt in 2 smaken. Dus in een CDP kan je natuurlijk gebruiken om echt website personalisatie te doen.
Ja.
Ik denk niet dat je dat stuk kan oplossen met een data warehouse. Want daarvoor moet je data binnen secondes beschikbaar zijn. Hè? Dus het is heel erg real-time natuurlijk een CDP. En vaak is een data warehouse meer zo van de data laat elke nacht in of elk uur met een bepaalde frequentie. Voor het stuk personalisatie als het gaat om e-mail marketing. Want dat zijn voor mijn gevoel een beetje de 2 use cases die, maar correct me if I'm wrong, hè, want ja, jullie nee, weten hier volgens mij.
Ik snap waar je naartoe wil. Dus dat,
ja. Maar je hebt zeg maar website personalisatie en e-mail personalisatie. En ik zie ook best wel vaak klanten die een heel duur CDP optuigen voor eigenlijk alleen tussen haakjes e-mail personalisatie. En dat is in mijn optiek niet per se nodig. Dus je ziet ook wel veel stromingen, veel te lezen en te horen over een composable CDP. En dat gedachtegoed gaat dan eigenlijk uit van, hey, je hebt al een data warehouse, daar sla je al die data al op over die klant. Daar heb je vaak ook zelfs meer informatie nog over die klant. Dus ook bijvoorbeeld interactie met de klantenservice of een NPS-score die je via een typeform bijvoorbeeld hebt opgehaald of zo. Dat zet je eigenlijk in je data warehouse. En dan gebruik je je data warehouse min of meer als CDP. Doe je daar je segmentaties. En dan push je daar vanuit je labeltjes, je RFM-analyse, je tags of hoe je het ook noemt, weer terug bijvoorbeeld in je e-mail marketing tool. Dus stel dat jij nu een CDP hebt met deze use case, dus echt voor e-mail marketing, dan kun je overwegen om te zeggen, oké, ik ga afscheid nemen van dat CDP en ik ga dat vanuit mijn data warehouse doen. Maar ik zou wel altijd even goed naar de functionele kant ervan kijken. Want soms in het CDP zijn dingen vaak natuurlijk al default geregeld. Ja. En als je het via een data warehouse gaat doen, dan heb je daar wel weer andere tools bij nodig om dat stukje in te richten.
Ja.
En de derde smaak is, ik zie ook wel vaak partijen die hebben dus ook een CDP en die rapporteren vervolgens die data vanuit het CDP weer in een data warehouse.
Ja.
Ja, dus je kan dat CDP natuurlijk ook weer koppelen aan je data warehouse, dan weer vanuit de reporting gedachte.
Ja. Juist.
Maar het is goed om kritisch te zijn.
Hoe breed is dan uiteindelijk je data warehouse? Want ja, we laten als we natuurlijk naar e-commerce kijken en naar online, dan hebben we zoveel verschillende databronnen. Ja. Dat je bijna al zou zeggen, ja, je hebt toch iets nodig van een data warehouse om dingen bij elkaar te brengen, om correlaties en dat soort zaken te kunnen leggen. En om eigenlijk gewoon een zuivere data te hebben. Je noemde net al van, joh, je hebt ook één datawaarheid nodig, zeg maar. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Zeg maar kan je ook te ver gaan daarin? Dus dat je op een bepaald zegt, ik heb zoveel systeem, ik zet alles in bij elkaar. Dan zie je door het boom het bos ook niet meer, zou je bijna zeggen.
Ja, dus ik ben altijd wel een beetje kritisch met klanten ook van, kijk naar de frequentie waarmee je iets nodig hebt. Kijk, als jij één keer per maand uit een of ander tooltje die winkelbezoekers meet, zou ik trouwens wel vaker bekijken dan één keer per maand. Maar ik weet even geen goed voorbeeld. Maar je hebt ergens een datapunt, bekijk je één keer per maand. Het is meer een soort van check van, gaat het goed of niet? Moeten we er wat mee? Ja, moet je dat helemaal gaan automatiseren in je data warehouse? Weet ik niet, weet je wel. Ja. Het wordt voornamelijk relevant als je data gaat combineren. Dus als je data uit verschillende systemen gaat combineren. Kijk, en hoe groter je wordt, vaak starten bij marketing en sales, zie ik. Maar hoe groter je wordt, hoe meer je natuurlijk ook supply chain dashboards gaat bouwen, financial control-achtige zaken. Dus ja, dan krijg je echt gewoon een hele bedrijfsbrede BI-oplossing.
Ja.
En dan wordt het wel wat meer dan een marketing dashboard, zeg maar.
En nou luister ik en nou zit ik op 2-3 miljoen, zeg maar. Moet ik er dan al aan beginnen? Of moet ik dan al de eerste stappen zetten? En hoe zet ik die dan?
Ja, ik denk dat het goed is om in ieder geval altijd de KPI's top of mind te hebben. Dus te weten waar je op stuurt en te zorgen dat je die dagelijks kan inzien. Hoe je dat regelt, dus of je dat onderliggend dan met 2-3 miljoen omzet en een hele, hè, als je een hele simpele, je hebt één kanaal, je hebt een webshop en een paar marketingkanalen, dan denk ik niet dat je meteen een data warehouse hoeft te gaan doen. Ligt ook een beetje aan de skillset in je team, je budget natuurlijk.
Ja.
En de complexiteit dus van je vragen. Dus systemen, vragen, processen.
Ja.
Dan weet ik het niet. En ik denk dat het belangrijk is dat je je KPI's weet. Dat je ze hebt gedefinieerd en dat je ze snel hebt. Dus dat het niet is van, dat hoor ik ook heel vaak van, ja, ik weet wel, maar dan volgende week heb ik het rapport voor. En dan gaan allemaal mensen handmatig exports maken. Als dat nu de situatie is, zou ik wel snel kijken hoe je daarbij weg kan komen. Want dat kan heel makkelijk. Start vandaag nog, want het is echt niet zo ingewikkeld meer als dat het vroeger was. Maar ik wil niet per se zeggen dat voor 2-3 miljoen je meteen een hele dure custom data warehouse oplossing moet gaan bouwen. Start gewoon dan klein.
Vanaf wanneer is het Is het een must-have, echt een soort van noodzakelijk? Anders ga je gewoon problemen tegenkomen.
Ik denk op het moment dat je gewoon merkt dat je processen of de hoeveelheid systemen die je hebt, zeg maar, niet meer passen binnen een SaaS-oplossing. Want dat is wat ik wel dan soms zie, is dan heeft de e-commerce afdeling of de marketing afdeling heeft een SaaS-tooltje voor hun stukje van de puzzel. Finance heeft weer een ander SaaS-tooltje voor een stukje van de puzzel. Supply chain heeft weer iets anders. En dan krijg je echt allemaal eilandjes. En als je bedrijf op een gegeven moment wel al die verschillende afdelingen heeft, maar al die afdelingen en al die eilandjes hebben hun eigen tools, dan heb je dus geen één waarheid, zeg maar. Ja. Maar stel, dat ligt nog allemaal bij één persoon. Ja, dan kan die ene persoon wel overzien dat daar allemaal verschillende dingen in staan en dat rijmen. Dus hoe groter eigenlijk je team. En ja, uiteindelijk is dat gewoon een beetje een open deur misschien, maar dat is natuurlijk ook groeiend aan omzet en budget. Maar goed, als jij 4, 5 SaaS-oplossingen hebt, telt het ook wel op, hè? Dan ben je ook honderden euro's per maand kwijt. En dan kan je echt wel prima een overstap maken naar een data warehouse.
Ja, en misschien een beetje een flauwe vraag misschien, hoor. Maar ja, ik heb geen één waarheid van data. Weet je? Ja. Die cijfers wijken van elkaar af. Klopt. Als ik scherm 1 en scherm 2 naast elkaar zet. Ja, dus.
Ja.
Is dat dan
is niet erg? Zolang het altijd maar dezelfde afwijking is.
Nou, ik bedoel, we komen uiteindelijk is onderaan streven. Nou, klopt dat? Het gaat de goede kant op.
Ja.
Vanuit een trendsperspectief klopt het wat je natuurlijk zegt. Dan is het op zich niet zo heel erg. Als je altijd naar vanuit hetzelfde gezichtspunt blijft kijken, ook al is het foute gezichtspunt, zie je vanuit een trendperspectief blijf je natuurlijk iets zien. Maar wat je natuurlijk ziet, en dat zie je vaak ook wel in de situaties met bijvoorbeeld advertising, hè, verschillende saleskanalen.
Ja.
Nou, weet je, daar is een heel veel discussie over attributie. Nou, laten we wel wezen, Meta en Google, ze doen allemaal attribueren. Hè. Dan heb je Klaviyo met je e-mail nog, allemaal attribueren. Maar ze kijken allemaal op hun eigen manier naar de attributie. En ook logisch, want voor hun is de waarheid belangrijk dat die attributie natuurlijk aan hun saleskanaal wordt toegekend. Nou, op het moment dat je die dus bij elkaar gaat leggen, wat je dan zou willen doen als je praat over aggregatie, dat je zegt ik wil alles bij elkaar, dan zal je tot de conclusie komen dat de omzet die je dus via die kanalen genereert niet overeenkomt met wat jij in je financiële administratie hebt. En daar kunnen substantiële verschillen in zitten. En als jij dan bedenkt dat je daar dus euro's aan uitgeeft, want dat is uit het verhaal, want allemaal zeggen ze van je moet bij mij extra eurotjes uitgeven, want het kanaal is heel erg succesvol. Dan kan je wel eens tot de conclusie komen dat je in de verkeerde kanalen aan het investeren bent. Dus vanuit dat perspectief is het wel interessant om goed na te denken over, ja, oké, waar heb ik dan uiteindelijk de waarheid? En op het moment dat je dan vanuit een data warehouse werkt en met een attributiemodel daarop attribueert, dan heb je natuurlijk de mogelijkheid om te zeggen, hey, nu zie ik dat kanaal A het beter doet dan kanaal B, ondanks dat ze eigenlijk allemaal zeggen dat ze het heel goed doen. Dus vanuit dat perspectief zou ik dus wel degelijk gewoon goed kijken of het klopt. Kijk, doe je kleine aantallen, dan zal ook de afwijking kleiner zijn. Heb je maar één kanaal, dan heb je dat probleem in de basis al niet, zeg maar. Maar ga je met meerdere kanalen, je gaat euro's uitgeven over meerdere kanalen, ja, dan kan het zeker ook in de papieren lopen. Dus vanuit dat perspectief zou ik zeker wel oplettend zijn, zeg maar. Dus één datawaarheid is eigenlijk natuurlijk wel essentieel. Punt.
Attributie is natuurlijk gewoon het heetste hangijzer binnen e-commerce, zou ik willen zeggen. Dus de vraag die we altijd krijgen. Alleen, ik zie attributie ook wel als iets heel functioneels. Want kijk, uiteindelijk vraag ik me af of er zijn superveel tools voor, hè, en ook hele goede tools voor attributie. Uiteindelijk meet je gewoon alle events op je website en leg je daar een soort verdeelsleutel overheen. Ja. Hè? En die kan ook per merk verschillend zijn. Bijvoorbeeld het aankoopproces van een e-bike is echt heel anders dan van een kledingstuk of zo, wat je gewoon heel impulsief kan kopen. Dus ik zou bijvoorbeeld ook, als je naar attributie van deze twee merken bij wijze van spreken zou kijken, zou ik dat anders aanpakken en een andere weging meegeven. Misschien wel aan een upper funnel kanaal dan aan een lower funnel kanaal, zeg maar. Maar goed, daar zijn heel veel tools en theorieën over. Maar wat ik denk wat belangrijk daarin is ook het functionele deel. Kijk, die attributietools pushen ook gewoon die data weer terug in die conversion API van Meta. Waar, dat is waar volgens mij het meest over gaat. En Google. En als je daarmee gewoon ziet dat als je zo'n tool installeert, het je euro's bespaart, lekker doen. Ja, ja. Maar of je altijd helemaal precies de waarheid moet geloven dat die sale dan daadwerkelijk via Meta binnen is gekomen, dat vind ik van niet. Maar je wil uiteindelijk dat al je kanalen in jouw funnel samenwerken. Maar daar zitten ook heel veel onzichtbare dingen in. Doe jij een out-of-home campagne of heb je bijvoorbeeld winkels? De zichtbaarheid in de winkelstraat draagt ook bij aan je sales. Ja, ja. Dus je kunt dat in mijn optiek nooit helemaal onderaan de streep materieel maken. Welk kanaal nou daadwerkelijk tot welke euro omzet heeft geleid. Nee. Maar ik denk wel dat we met z'n allen zoeken naar meer grip daarop. Ja. En wij redeneren dan in eerste instantie vanuit hoog over. Dus zorg ervoor dat je alle knoppen waar je aan kan draaien in kaart brengt, in een soort KPI-pyramide. Zodat je in ieder geval ziet waar in de keten het goed of minder goed gaat. En dan kan je daar mee gaan testen, aanpassen. Probeer ook dan één ding tegelijk te doen, zou mijn tip altijd zijn. Om te kijken welk effect heeft dat dan weer op het totaal.
Ja.
He, dus een klant van ons heeft bijvoorbeeld wel eens getest met gewoon meta uitzetten. Kijken wat er gebeurt. En als je dan gewoon je hele business in kaart brengt, dan zagen we bijvoorbeeld daar dat ook de directe, dus gewoon vanuit Google Analytics op default channel grouping, de directe sales namen ook af.
Ja.
Dus er zit gewoon een spin-off effect in van jouw zichtbaarheid op meta, op ook wat dan volgens Google Analytics weer als directe sale wordt gemeten. Ja. Maar goed, als je dus het hele plaatje in kaart brengt, kan je ook gaan testen. Maar goed, dat is wel vaak spannend hoor, zou ik zeggen. Ja.
Campagnes uitzetten, ja, maar goed.
Budget verdubbelen kan ook, hè?
Ja, juist, ja.
We hebben vandaag besproken de toekomst van data.
Ja.
Ik heb stiekem nog een notitie van mezelf staan toen we met jou spraken vooraf.
Ja.
En dat was een stukje een soort van advies van ga in dialoog met je data. Is dat dan zeg maar het advies, het afrondende advies misschien richting de toekomst van ga in dialoog met je data. Is dat wat we meegeven?
Ja, en denk er ook gewoon over na hoe jij data in je bedrijf wil inzetten. Dus op welke vlakken, bij welke besluitvormingsprocessen. In mijn optiek zou het overal verweven moeten zijn. Volgens mij hadden jullie een leuke podcast laatst ook opgenomen, Toelevering Online. En dat ging natuurlijk ook over de rol van de data warehouse en hoe zij eigenlijk in alle verschillende aspecten van hun besluitvorming data een rol lieten spelen. Nou snap ik, zijn nu 50 miljoen geloof ik, had ik opgevangen in de podcast. Dus ik snap dat dat misschien ook nog niet de ambitie is als je 2 miljoen doet. Maar aan de andere kant begint het ook bij ambitie, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Dus denk erover na waar je naartoe wil. Waar je al die data voor kan gebruiken. En waar het een rol zou moeten spelen. En begin vandaag met verzamelen. En in welke tool je dat dan doet.
Ja.
Iets wat past bij de situatie waar je nu in zit. Ja. En dan kan je in dialoog met je data. Als je je setup op orde hebt.
En daarmee wil ik jou bedanken voor je tijd en je komst, Kim.
Graag gedaan.
Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.
Voordat je verder gaat, wil je sparren met andere ondernemers die begrijpen waar jij mee zit?
Meld je dan aan voor de Framework Community. Alleen voor e-commerce ondernemers. Ga naar framework.nl/community. Dat is frmwrk.nl/community.